Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En we gaan verder met onze Vader, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. We zijn toe aan de bede en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Bekoring, beproeving, u kijkt maar welke voorkeur u heeft voor welke bewoording. God leidt zijn volk. Alles wat er gebeurt houdt hij in zijn hand. En zo heeft het Joodse volk geloofd en vertrouwd in alle wisselvalligheden van de geschiedenis van het volk. En zo hebben ook christenen de afgelopen 2 millennia al geloofd. Dat is geen onaangevochten geloof, hè? Als God door zijn volk door de geschiedenis leidt, van waar dan al dat onheil? Want dat gebeurt ook. We zien dat, we moeten doorstaan. De Bijbel die is daar heel eerlijk over. En nog iets, hoe zit het met de vrije wil van iedere mens? Want die kan voor het goede kiezen, maar ook voor het kwaad door zijn vrije wil. En ook dat zijn levensvragen uit de geschiedenis van de mensheid. Allemaal vragen die we in de Bijbel terugkomen. Die vragen dringen zich ook op aan christenen en misschien nog wel meer dan aan degenen die hun leven zonder God leven. Dit soort vragen kunnen ook een bedreiging vormen voor ons geloof. Hè? Jezus besefte maar al te goed en riep zijn leerlingen dan op antwoorden op deze vragen niet buiten God te zoeken, want alleen God kan ons van het kwaad verlossen. Sommige dingen kunnen we echt niet zelf. Hè? Ik gebruik altijd graag de vergelijking met een moeras. Als je in een moeras bent beland, je kunt jezelf dan niet uitbevrijden. Je kunt jezelf niet uit je haren omhoog trekken, als het ware. Alleen hulp van buitenaf, die kan je redden. Christenen geloven dat God het lot van de wereld in zijn hand heeft. Tegelijkertijd geloven zij dat God de mensen een vrije wil heeft gegeven om zelf beslissingen te nemen, vrijheid en daarmee verantwoordelijkheid te geven. Vrijheid, blijheid, zeggen we, maar het kan ook een last zijn, hè? Hoe Gods wil en de vrijheid van de mens zich tot elkaar verhouden, dat is niet zo makkelijk te bepalen. Laat God zich door de vrijheid van de mens beperken in zijn heilsplan, mag je dat zo zeggen? Hoe het ook zij, de Bijbel laat duidelijk zien dat God liefde is. Hij wil het goede voor de mens. Hij vraagt om wederliefde en neemt daarmee het risico op zich. Ja, de mens een vrije wil, die kan ook andere dingen willen. Hij neemt op de koop toe dat mensen zijn liefde weigeren, dat ze iets anders willen dan dat God eigenlijk zelf wil. God neemt het risico dat mensen zeggen, niet uw, maar mijn wil geschieden. Kijk, een mens die wil maar één ding in zijn leven. Elke mens, dat geldt voor elke mens, een mens wil gelukkig zijn. Maar hoe word je dat? Ja, zo vaak dat mensen hun verlanglijstjes hebben en dan denken, als ik dit maar heb bereikt, of als ik dat maar heb, of dit of dat, wat dan ook. En toch aan het eind van de rit, als alle items afgevinkt zijn, dat is het niet. Hij kijkt naar de rich en de famous en kijkt hoe een verschrikking vaak hun privéleven is. Die Bijbelse notie is een heel andere. En laat ik het zomaar weer samenvatten, zoals ik het vaak doe, geloof ik. Zoek niet het geluk voor jezelf. Je zoekt je ongeluk. Wat dan wel, die Bijbelse nootjes, dit draagt bij aan het geluk van anderen. Ten eerste doet dat anderen goed en ten tweede, zo bekruipt het levensgeluk je eigen leven. Geluk is een bijproduct, het is geen doel op zich. Doe maar wat je te doen hebt wat goed is en dan als bijproduct, dan zal het je leven bekruipen. Mens heeft een vrije wil, ja, en dus ook de mogelijkheid om er kwaad mee te berokkenen. Kan dat niet anders? Stel dat een mens geen vrije wil had. Ja, dan was een mens, nou ja, een robot. Die kent geen goed of kwaad. Die is gewoon geprogrammeerd en dat was het dan. Ook dieren hebben trouwens geen vrije wil, maar die handelen uit instinct, hè. Kijk, als een vos een kip doodt, dan nemen we die vos niks kwalijk. Dat is gewoon zijn instinct. Dat heeft niks met goed en kwaad te maken. Robots en dieren, die kennen geen goed en kwaad en zijn ook dan ook niet in staat liefde te geven. Want daar hebben robots ook niks mee van doen. Dieren kunnen overigens wel een goedmoedig of agressief karakter hebben, maar hebben geen wil en vrijheid om dit te veranderen. Dat is bij een mens dan wel weer anders. En die kennen ook niet zoiets als vergeving enzovoort. Vrijheid is dan eigenlijk ook een grote gave. Want juist daar kennen we ook de diepmenselijke dingen, hè, die het leven echt de moeite waard maken. Als liefde en vrijgevigheid en barmhartigheid en mildheid en geduld. Voor de gelovigen is het een teken dat God hem veel toevertrouwt. Als een mens vrij is. Maar vrijheid is eveneens een grote opgave. Zelfs een gevaar, een bekoring. Hij kan bekoord worden zichzelf tot maatstaf van alle dingen te nemen. He, dat is wat we in het begin al merkten. Van Adam, waar ben je? Ja, Adam, die had de beproeving, de bekoring om zelf de maatstaf te worden van goed en kwaad. Die boom van goed en kwaad, nee, dat regel ik zelf wel. En daar ging het mis. Hij maakt zichzelf tot maatstaf van alle dingen. En dan kan hij God uit het oog verliezen. God die hem zoveel vrijheid gegeven heeft. Het risico van God wordt zo tot het risico van de mensen. Adam, waar ben je? Ja, waar ben je zonder God? Maar we weten gelukkig, God laat hem niet alleen. Paulus, wat schrijft hij? De Romeinenbrief. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. In feite echter ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij woont. En de goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet en die strijd voert met de wet van mijn reden. O rampzalige mens die ik ben! Wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? Maar goed, uiteindelijk weet Paulus, en er sombert dan ook niets, God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Doen wat we eigenlijk zouden willen doen, dat vraagt liefde tot God en de naaste. En dat is een kwestie van het hart, maar ook een kwestie van inspanning, van deugden ontwikkelen. Bemint de Heer uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en al uw krachten. Liefde tot God en de mens, dan de medemens, is niet een kwestie van goed gevoel, waar je zelf niet zoveel invloed op hebt. Iets dat je overkomt, hè, gevoelens komen en gaan. Nee, het is een opdracht, het is een gebod, het gebod van de liefde. Laat ik het zo nog maar een keer zeggen. Jezus, het maakt hem niet uit hoe je erbij voelt. Doe gewoon wat je te doen staat. Alleen als we bereid zijn die opdracht te vervullen, zullen we in staat zijn om aan de bekoring, de beproeving te weerstaan. Hè? Leid ons niet in bekoring, leid ons niet in beproeving. Zullen we in staat zijn het goede dat we eigenlijk wel willen doen, ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Als we maar eens beseften hoe groot de liefde van God voor de mens is, zouden we zonder angst te kunnen leven. De Bijbel snapt het angstig gevoel overigens wel. Het spreekt van heilswerken met vrucht, met vreugde en beven. Matthäus schrijft dat Jezus zijn leerlingen vermaande om te waken en te bidden, opdat ze niet in bekoring zouden raken. En Paulus, wat doet hij? Hij waarschuwt Korintiërs voor valse zekerheid. Wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. Om er meteen op te laten volgen, God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat ge boven uw krachten beproefd wordt. En als ze bidden en leidt ons niet in bekoring of in beproeving, en ze vertrouwen erop dat God hen niet laat vallen, dan heeft dat consequenties. Hier geldt wat al eerder over vergeving werd gezegd. Hè. Je moet ook anderen willen vergeven. Wat je aan God vraagt om jou te vergeven, vergeef ook anderen. Als God u wil sterken, moeten we ook elkaar sterken. We moeten elkaar helpen en er vooral voor zorgen dat we een ander niet in bekoring brengen. Jezus is daar heel serieus over. Als wij anderen in bekoring brengen en anderen tot kwaad leiden, wat zegt hij? Wie een ander tot zonde brengt, het ware beter dat hij met een molensteen om de hals in het water werd gegooid. Dat is nogal wat. Wie ook maar een beetje van de wereld en de mensen begrepen heeft, die zal inzien dat er iets niet klopt. Enerzijds is de wereld prachtig, anderzijds zijn er ongelooflijk vernietigende krachten aan het werk door mensen toedoen, maar ook door aardbevingen of tornado's, wat dan ook. En ook de mensen dragen een steentje bij aan de ellende en de haten door geweld, haat, afgunst, moord, foltering, terreur, machtsmisbruik, diefstal, leugen en bedrog. Proeftreitjes bijna oneindig. En dat zijn dan nog maar een paar woorden uit de grote catalogus van het kwaad. Op een of andere manier zijn de mensen dader en slachtoffer tegelijk. Het kwaad kan zich als een web om je heen weven, zodat er geen uitweg meer mogelijk is. Wie bidt, verlos ons van het kwade, denkt meestal aan grote en kleine rampen die mensenlevens bedreigen. Dat zijn natuurlijk ook verschrikkingen. En toch zal men bij de beden uit het Onze Vader meer moeten denken aan het kwaad waarin de mens verstrikt is. Het is wel eens een verslaving. Je wil eruit loskomen, maar het lukt niet. En dat kunnen kleine alledaagse dingen zijn, waaraan ieder op zijn manier zijn aandeel heeft. Maar er is ook kwaad dat het goede zelf aantast, zich uitbreidt en uiteindelijk de mens zelf vernietigt. Verlos ons van het kwaad betekent niet alleen behoed ons voor ons eigen kwaad, maar bevrijd ons van de boze, van de duivel. Verlos ons uit de macht van de duivel, van het kwaad. Jazeker, die bestaat ook. De reden dat ik de duivel zeer serieus neem, niet als symbool, maar als persoon, is omdat Jezus dat buitengewoon doet. He, daar is hij voor gekomen, he, om het kwade te overwinnen. En uiteindelijk heeft hij dat gedaan door het kruis, door een ongelooflijk offer. Hij is gekomen om het kwaad, de duivel, te overwinnen. Ik zeg het nog maar eens. Petrus, wat zegt hij? Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem sterk door het geloof. Cui resistit fortes in fide. Even een pauze. Een stukje muziek. Thank you. Ten slotte dit. We kunnen het Onze Vader afsluiten met een lofprijzing. Want voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Uit deze lofprijzing spreekt de geest van het gebed. In het Onze Vader staan de eer van God en het geluk van de mensen niet tegenover elkaar. Ze zijn juist onafscheidelijk, onafgescheiden, ja, onafscheidelijk met elkaar verbonden. Zo worden smeken en bidden tot loven. De goede God is ook de almachtige God. Op zijn liefde en trouw kan degene die bidt vertrouwen. Wie zijn leven inricht naar Gods wil, die neemt het leven aan zoals het zich aan hem voordoet. Hij gelooft immers dat niets dat gebeurt toevallig gebeurt. Zijn houding is meer dan domme plichtsvervulling. Het is ook een ja tegen het leven zeggen, met al zijn pieken en dalen en alle dagelijkse beslommeringen. En hierin toont zich de bereidheid het avontuur van het geloof aan te gaan. Kijk eens naar die Bijbel, het is eigenlijk één groot avontuur. Abraham, wat wist hij wat hem te doen stond? Denk aan de profeten, denk aan Maria, mij geschieden naar uw woord. Denk aan Jozef, het is één groot avontuur met God. En geef hem de eer die hem toekomt. Het zijn vooral de psalmen die getuigen daarvan. En ook het Nieuwe Testament. En ook in de mis zingen we toch al op alle zon- en feestdagen. Het gloria, eer aan God in den hoge. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. We gaan afsluiten. Jezus leert ons bidden. Als je bidt, bidt het Onze Vader. De evangelies getuigen er meerdere malen van dat Jezus zelf vaak zijn toevlucht nam tot gebed. Vooral op kernachtige momenten, bij de broodvermenigvuldiging, bij de genezing van de doofstomme, bij de opwekking van Lazarus, bij het laatste avondmaal, in de Hof van Olijven en stervend aan het kruis. Jezus nam ook deel aan het gebed op Sabbat in de synagoge en zocht ook vaak het huis van gebed de tempel op. En hij weerde zich overigens tegen een opzichtige gebedspraktijk. Hè. Doe het niet voor het oog van de mensen. Hè. Vaak zocht hij de eenzaamheid op een berg of in de woestijn, om alleen te zijn, om te bidden en de wil van de Vader te horen. Wat Jezus zelf deed, leerde hij ook aan zijn leerlingen. Bid zonder ophouden. Verneem door het gebed wat de Vader je te zeggen heeft. Jezus wees zijn leerlingen op de noodzaak van het gebed en op de volharding in het gebed. En voor alles laat hij weten dat de grondhouding van het gebed het vertrouwen is. Er is niets waarover je met God niet kunt spreken. Bidden, wat betekent dat? Rekening houden met God. Hem erkennen en hem vertrouwen. Bidden is Gods woord aanhoren, het in je opnemen, hem antwoord geven. Het woord vraagt om een antwoord, een reactie van ons. Bidden betekent bewust met God leven. Hem een plaats geven in je leven. De leerlingen waren onder de indruk van de wijze waarop Jezus bad. En van zijn unieke verhouding tot God. En daarom vroegen ze hem, Heer, leer ons bidden. Wij weten niet hoe we moeten bidden. Jezus heeft hen en ons Onze Vader gegeven. Het vertrouwen is essentieel. Vraag en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Hij die vraagt zal verkrijgen. Die zoekt zal vinden. Wie klopt, hem zal worden opengedaan. Die prachtige tekst. Tot slot dit. 7 regels voor een telefoongesprek met God. 1. Let op het juiste nummer. Niet zomaar wat gedachteloos erop los toetsen. 2. Raak niet meteen geïrriteerd bij een ingesprektoon. Probeer het nog een keer. Weet je wel zeker dat je het juiste nummer hebt ingetoetst? 3. Een telefoongesprek met God is geen monoloog. Praat niet zonder ophouden, maar luister ook wat de andere kant te zeggen heeft. 4. Als de verbinding verbroken wordt, controleer dan of je niet zelf in gedachten het contact verbroken hebt. 5. Maak er geen gewoonte van God alleen in noodgevallen te bellen. Daar heeft hij een apart alarmnummer voor. Behandel God niet zoals de brandweer. Fijn dat die bestaat, maar hopen dat je hem niet nodig hebt. Nee, zo zit het niet. 6. Bel niet alleen naar God in daluren voor het goedkope tarief, dus voornamelijk in het weekend, maar neem ook door de week regelmatig tijd voor een kort gesprek. En trouwens, 7 telefoongesprekken met God, die zijn gratis. Het Onze Vader, het prachtige gebed van Jezus. Laat ik het maar bidden tot slot van deze aflevering. Onze Vader die in de hemel zijt.
Ja.
Hoorde ik nou een stem?
Jazeker.
Ik wilde net beginnen te bidden toen iemand mij onderbrak. Ik begin opnieuw. Onze Vader die in de hemel zijt.
Ja.
Ja, nu onderbreekt u mij weer.
Maar je riep mij toch? Je zei, onze Vader die in de hemel zijt. Nou, hier ben ik.
Oh mijn God.
Je klinkt verrast.
Ja, eigenlijk ben ik zeer verrast. Ik had eigenlijk geen antwoord verwacht.
Heb je zo weinig vertrouwen in mij? Nou ja, nu we toch contact hebben met elkaar, wat wil je eigenlijk zeggen?
Nou, om eerlijk te zijn, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik bid regelmatig het Onze Vader. Dat doet me wel goed.
Is dat de reden dat je bidt? Om een goed gevoel te krijgen? Ga maar verder.
Uw naam wordt geheiligd.
Oh, wacht even. Wat bedoel je met geheiligd?
Dat betekent, laat me even nadenken, geheiligd, ja, grote goedheid. Ik heb eigenlijk geen idee wat dat betekent.
Gebruik je wel vaker woorden waarvan je niet weet wat ze betekenen als je met mensen praat?
Nou, nee.
Waarom doe je dat wel als je met mij praat? Want dat is bidden toch, een gesprek tussen jou en mij?
Daar zit wat in, heer. Tussen haakjes. Wat betekent dat woord eigenlijk?
Het betekent, mag uw naam geëerd worden. Of, mag het als heilig gezien worden.
Dus, waar ik eigenlijk voor bid, is dat uw naam door iedereen geëerbiedigd zou worden.
Zo ongeveer, ja.
Mag ik verder gaan?
Graag zelfs.
Uw rijk komen.
Wat voor koninkrijk had je in gedachten?
Nou, ik weet het niet precies. Wat ik wel weet, is dat de wereld een flinke bende is.
Hoe had jij graag dat de wereld eruit zou zien?
Nou, ik zou graag zien dat iedereen in vrede met elkaar zou leven.
Leef jij in vrede met iedereen?
Met de meeste wel, maar er zijn er ook wel een paar bij die kan ik wel iets aandoen. Zo heb ik een buurman, nou als die nou verhuizen naar de Noordpool, dat zou ik wel prettig vinden.
Maar hoe zit het met de problemen die jij veroorzaakt? Jij bent ook geen engel, toch?
Dit begint een beetje vervelend te worden, heer. Nemen we dit niet een beetje te serieus allemaal?
Maar jij bidt dat mijn rijk zou komen. Waarom zou je niet bij jezelf beginnen? Jij wilt toch mijn koninkrijk horen, of niet soms?
Dat wel, maar ik weet niet wat het eigenlijk inhoudt.
Gewone mensen werken mee aan het tot stand komen van mijn koninkrijk door vriendelijk te zijn. Eerlijk, rechtvaardig, dat soort dingen. Kort samengevat, door te doen wat ik wil.
U wil. Daar gaat net het volgende stukje van mijn gebed over. Zal ik verder gaan?
Prima.
U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Op aarde? Dat betekent waarschijnlijk ook in jouw leven.
Inderdaad.
Nou, vertel me dan maar wat je van plan bent eraan te doen.
Hoe bedoelt u wat ik van plan ben eraan te doen? Ik heb dat toch net voor gebeden?
Dat heb ik gehoord, maar ik herhaal mijn vraag. Wat ben jij van plan daaraan te doen?
Eigenlijk had ik helemaal niks gepland.
Aha, werkt dat zo? Je bidt dat mijn wil mag geschieden. Vervolgens ga je achteroverleunen met je armen over elkaar. Laten we even heel praktisch zijn. Wanneer heb je voor het laatst iemand echt geholpen? En hoe zit het met dat geroddel van jou?
Ja, heer, stap nou maar. Ik ben echt niet slechter dan andere mensen, hoewel ik wel beter zou willen zijn.
Ah, dat begint er meer op te lijken. Bidden kan best gevaarlijk zijn, weet je?
Wat bedoelt u?
Als je echt serieus en oprecht bidt, zou je wel eens een heel ander mens kunnen worden. Maar ga verder.
Ja, dit duurt allemaal een stuk langer dan ik gedacht had. Meestal ben ik binnen 2 minuten klaar met bidden. En ik heb een beetje haast. Ik heb namelijk een afspraak met iemand in het café hier tegenover. Kunnen we niet een andere keer verder gaan?
Binnen 2 minuten klaar? Dat klinkt een beetje als een haastpartij. Veel geduld heb je niet. 1 minuut geleden was je nog aan het bidden dat mijn wil zou geschieden. En nu moet jouw wil geschieden.
Nou ja, laat ik dan maar doorgaan. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Waar bid je nu eigenlijk voor?
Nou, voor brood, dat zegt het gebed toch?
Ja, maar brood, voor wie?
Nou, voor mezelf.
Voor jezelf, je ziet er niet bepaald ondervoet uit. Wat wil je eigenlijk nog meer?
U moet me niet verkeerd begrijpen, heer. Ik klaag niet. Ik ben dankbaar voor de vele mooie dingen die ik heb gekregen in mijn leven. Maar toch voel ik dat er ergens iets, dat ik iets mis, dat er iets ontbreekt.
Je voelt een geestelijke honger.
Geestelijke honger? Ik weet niet zeker wat u daarmee bedoelt.
Nou, je hebt niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. En je ziel moet ook gevoed worden.
Ik geloof dat ik begrijp wat u zeggen wilt.
Laten we verder gaan met de rest van het gebed. Ik ben bijzonder benieuwd naar het vervolg. En ga je niet verder?
Ik ben bang wat u ervan zult zeggen.
Nou, probeer het toch maar.
Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Hoe is het met de buurman?
Ja, ik wist wel dat u over hem zou beginnen. Die man is echt verschrikkelijk. Dag in dag uit, dat getreiter en gezeur en allemaal maar die moeilijke dingen om niks. Als hij zich nou maar eens met zijn eigen zaken zou bemoeien.
Maar je bad net toch, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven?
Ach heer, laten we redelijk blijven. Hem vergeven. Ja, ik kan er wel wat aan doen. Wacht maar eens tot hij er weer over begint, over dat gedoe. Dan zal hij ervan lusten.
Oh, het is dus weer net als vroeger. Oog om oog, tand om tand. Gelukkig denkt niet iedereen zoals jij. Want dan zou de halve wereld zonder ogen en tanden rondlopen. Als ik het goed begrijp, ben je niet van plan hem te vergeven.
Nou, dat kan ik niet echt beloven, nee.
En toch verwacht je dat ik jou wel vergeef? Je gaat hem niet vergeven? Is dat zeker?
Ja, eigenlijk wel. Dat is zeker.
Nou, ga maar gauw naar het café en verspil mijn kostbare tijd niet verder.
Wacht even, heer. Bent u daar nog? Het lijkt wel dat de verbinding verbroken is. Dat is niet zo erg, maar ik wilde net zeggen dat ik misschien eventueel hem toch zou kunnen vergeven. Ik zal... Bent u daar nog, heer?
Ja.
Gelukkig, u maakte me even bang. Ik dacht dat u me niet meer hoorde.
Ik weet zeker dat jij het vreselijk zou vinden als anderen niet meer naar jou zouden luisteren.
Zeker weten.
Dat is nou precies wat je doet als je anderen niet vergeeft. Je verbreekt elke verbinding met hem of haar. Ik vraag het je nog een keer. Ben je van plan hem te vergeven?
Ik heb het al gedaan, heer.
Goed. Laten we verder gaan met het gebed.
En leid ons niet in beproeving.
Ik moet altijd glimlachen als ik dat hoor.
Waarom zegt u dat, heer?
Heb ik je ooit bij de hand genomen en je in verleiding in bekoring gebracht? Loop je daar niet met twee ogen wijd open in? Stap je daar niet met twee voeten zelf in? Ik bedoel, niemand stopt jou dat obscene boek in handen. Niemand dwingt jou om dat ene biertje te veel te nemen.
Ja, stop maar, heer. Ik heb genoeg gehoord. Ik snap wat u zeggen wil. Ja, het gebeurt dat ik zelf de verleiding opzoek. Maar soms komt het ook ongevraagd op me af, zonder dat ik er iets aan kan doen.
Dat is waar. Maar bekoring is niet noodzakelijkerwijs iets slechts. Het is ook een kans om je trouw en volwassenheid te laten zien.
Waar kan ik dan het beste voor bidden?
Bid om kracht, om de verleiding te vermijden die je kunt vermijden, en om kracht om de andere verleidingen te weerstaan.
Dat klinkt als een goed advies.
Ga maar verder met je gebed.
En verlos ons van het kwade.
Waar denk je dan aan?
Nou, een vriend van mij is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een ander stierf aan kanker toen hij nog heel jong was.
Je geeft mij daarvan toch niet de schuld?
Nee, natuurlijk niet.
Weet je, ik wil helemaal niet dat deze dingen gebeuren.
Als ze gebeuren, zeggen de mensen vaak, het is Gods wil.
Ik wil helemaal niet dat tragedies gebeuren.
Maar kunt u voorkomen dat ze gebeuren?
Die vraag kan ik niet zomaar in enkele woorden beantwoorden. Maar laat me dit van zeggen. Ik heb alles geschapen volgens een bepaald plan, met een bepaalde ordening en wetmatigheid. Ik moet die natuurwet respecteren. Aan de mensen heb ik een vrije wil gegeven. Ik moet hun vrijheid respecteren.
Dus je kunt mij geen leven zonder kommer en kwel garanderen?
Nee, zelfs niet voor mijn eigen zoon. Maar er is wel iets dat ik zal doen.
En wat is dat?
Ik zal je helpen in je leven. Welke machten van het kwaad je ook zult tegenkomen.
Heer, al moet ik gaan door de dalen van de duisternis. Het kwaad zal ik niet vrezen, zolang gij bij mij zijt.
Ik zal met je zijn. Daar mag je op rekenen.
Dat zal ik doen. Dank u, Heer. Hier eindigt mijn gebed.
We hebben aangenaam met elkaar gesproken.
Dat hebben we zeker.
Veel mensen zeggen gebeden op in plaats van dat ze bidden. Als ik in ons gesprek op een aantal fouten van je gewezen heb, is dat alleen maar omdat je mij ter harte gaat. Ik wil niets liever dan dat je een beter en gelukkiger mens wordt. Ga nu maar onthoud dit. Ondanks alles wat ik heb gezegd, houd ik nog steeds van je zoals je bent.
Zoals ik ben, met al mijn gebreken en tekortkomingen, meent u dat, Heer?
Ja, ik reken erop dat ik binnenkort weer van je hoor.
Daar kunt u op rekenen.
Laten we dan samen zeggen,
amen.
Adam, daar ben je, Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je, kom maar gewoon.
Adam, u luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bewaard.